Gemeente, in de kerk en thuis, het is vanmorgen ook al afgekondigd. Vanavond zou volgens preekroos de kandidaat M. van Dalen voorgaan, maar die is wegens ziekte verhinderd. En ik mag in zijn plaats dominee de Leeuwet Schreveldijn Capelle vooralsnog daar woonachtig de eerste weken nog. De verdere afkondigingen, de collecten, die zijn bij de uitgang. En aan het einde van de dienst een tweetal, de eerste bestemd voor het restauratiefonds en de tweede bestemd voor de kerk uiteraard. Van harte bij u aanbevolen, evenals de derde mogelijkheid om uw liefdegave te geven, voornamelijk voor de zendingsbussen en de steunpilaren. Volgende week zondag 9 oktober, bij leven en welzijn, dan hoopt om 9:30 morgens voor u voor te gaan dominee A. van Zetten uit Bennekom. En s'avonds uw eigen predikant, 6:30, dominee A. Langeweg. En dan nog voor vanavond, er is weer zingen na de kerkdienst, van harte daartoe uitgenodigd. Tot zover nu de afkondigingen, gemeente. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. In Openbaring 7, vers 9 en vers 10, de ziener op Patmos die beschrijft het. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen, en stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Zetten we in deze avonddienst, nu het samen zijn voort, het is Israëlzondag, heel toepasselijk dan Psalm 147, het eerste vers, laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En ook het tiende vers, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, het eerste en het tiende vers. correctie op het collecterooster. Zojuist werd me dat aangereikt ook. De eerste collecte niet zoals ik afkondigde voor het restauratiefonds, maar deze is al zondag bestemd voor Messias beleidende Joden. Dat even ter informatie, de eerste collecte dus voor Messias beleidende Joden. Instemmend met de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 130, daarvan het vierde vers. Hoopt op de Heere, geef Romen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot en wat er verder volgt. Psalm 130, daarvan het vierde vers. De Heere onze God is één, zo beleidt het volk van Israël in het Shema, in het Hoor Israël, de Heere onze God is één, daarom mag hij ook niet dubbelhartig gediend worden, maar neig mijn hart en voeg het samen, weet u wel, één van hart. En tegelijkertijd is die ene God ook, zo weten we met name uit het Nieuwe Testament, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Van hem beleiden wij als volgt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij de Heere nu om zijn Heilige Geest. Heere, gij zijt die God van Israël. En in die zin is elke zondag toch eigenlijk Israëlzondag. En alle Bijbelboeken, de Bijbelschrijvers, allemaal het Joodse volk. We zingen de lofzangen Israëls. We beleiden te geloven in u, de God van Israël en uw Zoon, de Messias van Israël. En daar in Jeruzalem, daar hebt u ook de Heilige Geest uitgestort. Dan zijn we nauw verbonden, Heere, met dat oude volk. Bij alle onderscheid dat er kan zijn tussen Israël en de Nieuwtestamentische gemeente. En ook wel onderscheid tussen Oude en Nieuwe Testament. Maar de overeenkomsten, de eenheid gaat daar ver bovenuit. Zo brengt u ons samen, Heere. Zoals u Israël in het Oude Testament te samen riep. In tabernakel en tempel en later kwam daar de synagoge. Op de Sabbat, naar een goede gewoonte, opgaan naar uw huis. Voor ons de Nieuwtestamentische rustdag. De opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus. En zo brengt u ons samen, of we kunnen thuis, nu of later of waar dan ook, deze dienst ook meebeleven. En dan mag de bediening van de verzoening, ook weer bij alle onderscheid wat er met de Oudtestamentische eredienst was, die mag ook nu plaatsvinden weer. De verkondiging van die ene naam door u onder de hemel gegeven tot zaligheid. De gekruisigde en opgestane Christus, thans verhoogd aan uw rechterhand. En het is uw belofte, Heer, dat uw woord een kracht van u is tot zaligheid, tot redding en behoud. Voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, de heiden. Dan was het Oude Testament die zo, dat het grotendeels beperkt bleef tot Israël. Er was een enkeling, Rut de Moabitische of Naaman de Syriër. Maar doorgaans was het beperkt tot dat volk uit Abraham gesproten. Uw genade verbond met hem hoorbaar en in het midden van deze gemeente, zoals we hoorden ook vanmorgen, ook zichtbaar in dat teken niet meer de Oudtestamentische besnijdenis voor de kleintjes, maar de heilige doop in de drie enige naam. Wat is daar een rijkdom, Heer? Want eerst was het toch zo dat u niet zo met andere volken wilde handelen, zoals u handelde met Israël, uw verbondsvolk. Die andere volken, die moesten uw getuigenissen en uw verbondsgeheimen missen. En die mogen we erin delen. Een bekende beeld. Ingeënt in de olijfboom als wilde takken. En het onderscheid tussen Jood en Heiden in Christus uitgewist. De scheidingsmuur doorbroken. Een zaligmaker voor Jood en Heiden. Het Pinksterfeest. Alle volken, naties en tongen. Wat bent u dan goed en groot, Heere, dat u ons ook vanavond zo samenbrengt. Deze zondag, die dan speciaal de Israëlzondag heet. En u brengt ons samen, zo hebt u de dingen geleid. En we bidden u ook voor hem die vanavond niet voor kon gaan vanwege gezondheidsproblemen. Geef hem spoedig ook weer herstel van krachten, kon het zijn. En we bidden u, geef hier en elders, overal waar mensen bijeen zijn gekomen rondom uw woord, schenk een rijk gezegende eredienst. Wij hebben dat niet verdiend. Wij zijn dat niet waard, maar gij zijt het wel waard om gediend te worden, Heer. Zorg dan voor uw eigen eer. En schenk uw Heilige Geest op de preekstoel, dat is misschien wat hardste nodig. En daaronder, voor onze mensen thuis, overal, Heer. Waar mensen bijeenkomen rondom uw woord, wilt u daar zelf ook in het midden zijn. Ze hebben u heel veel te vragen, Heere, wat u ons ook onthoudt. Maar wil ons uw Heilige Geest toch alstublieft wel schenken. Neem onze gedachten gevangen. Alles wat mensen bezig kan houden op of onder de preekstoel of thuis. Maar wil onze gedachten bepalen bij dat allerbelangrijkste, bij het ene nodige. Dat wij geteld mogen zijn in dat volk, dat u zelf, Heere, verkoren hebt. Dat u roept vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En u roept allen, wereldwijd. En daar is, Heere, nog nooit iemand teruggestuurd. U nodigt, wend u naar mij toe. Word behouden. alle gij einde der aarde, voor Jood en Heiden, is daar de zaligheid dichtbij, ook voor ons vanavond. Dat we er gebruik van maken, Heere gelovig, voor het eerst of opnieuw. Zo bidden we u voor de ouderen, voor de jongeren, voor de kinderen, voor ieder. En hoor ons als we bidden om uw Heilige Geest. Hoor ons dan uit genade om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing vindt u in de profetieën van Zacharia. En daarvan het tweede hoofdstuk. Zacharia 2. Het volk dat is wel terug aan het keren uit de ballingschap en zo, maar er is nog zoveel mis. Stad en tempel nog in puin, ze beginnen wat te herbouwen en zo. Het laat allemaal nog wel veel te wensen over. Zacharia 2, en dat is het derde visioen, het derde nachtgezicht. Over die man met het meetsnoer. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag en zie. Er was een man met een meetsnoer in zijn hand. En toen zei ik, waar gaat u heen? Hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad hem tegemoet. En hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot die jonge man. Even dus de haakjes, gemeente, we zien hoe dat hier de figuren, om zo te zeggen, door elkaar lopen. Een man is met een hoofdletter of een kleine letter. De ene engel, al dan niet met een hoofdletter, de andere, en dan is daar die jonge man. Goed, dat is nog allemaal niet zo direct zo makkelijk, maar daarover straks meer. Hij zei tegen hem, loop snel, spreek tot die jonge man en zeg, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. En ik zal voor haar zijn, spreekt de Heere, een muur van vuur rondom, en ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. O, vlucht dan uit het land van het noorden, spreekt de Heere, want ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de Heere. O Sion, ziet te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere van de legermachten. Nadat hij heerlijkheid heeft beloond, heeft hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik beweeg mijn hand over hen. En ze zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat ik de Heere van de legermachten, dat die mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Vele heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden en ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heere zal Juda in eigendom nemen, als zijn erfdeel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover de schriftlezing, dit is ook het gedeelte voor de prediking. Niet direct daar een losse tekst uit, het is één nachtgezicht, één visioen. Daarover zo dadelijk meer. Als voorbereiding op de prediking zingen we nu Psalm 135. En daarvan het tweede vers. Psalm 135 vers 2. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. Prijs zijn lieflijke naam, want de Heer heeft Israël zich ten eigendom geschikt en Jacob door zijn heil verkwikt. Het elfde vers, Israëllers looft tezaam, en het slotvers, het laatste vers dat we zingen, dat is vers 12. Sion looft met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft en het schoon Jeruzalem door zijn inwoning luister geeft. Psalm 135 vers 2, 11 en 12. Thank you. Psalm 89, daarvan het eerste en het achtste vers, zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En dat loopt uit op die slotzin, want onze koning is van Israëls God gegeven. 89e psalm, het eerste en het achtste vers, dat als ons amen, instemmend met de prediking van het woord van God, gemeente. Die bediening van de verzoening, deze zondagavond, de Israëlzondag zoals die op de kalender is komen te staan, is dus uit Zacharia 2, dat derde visioen dat Zacharia krijgt, zo rond het einde van de ballingschap, de man met het meetsnoer. Gemeente, voor veel mensen is het een aandachtspunt of een woonplaats, een stad of een dorp is. Haaft is een dorp, voor zover ik weet. Maar soms geeft dat hele discussies over stadsrechten en de omvang van die plaats. Zo is er al heel wat te doen geweest in de loop der tijden of een grote plaats als Gravenhage of Apeldoorn, of dat een stad of een dorp is. Ik meen dat nog dorpen zijn, hoe groot ze ook zijn. Terwijl kleine plaatsjes, als een eindje verderop hier, de Lekaf, de Ameide, Nieuwpoort, die hebben al eeuwenlang stadsrechten. Dat zijn stedekers. En dat is vaak ook in één oogopslag duidelijk, want dan zijn er de stadswallen en de stadsmuren, de stadspoorten. En ze hebben een stadhuis, als ze nog niet ingelijfd zijn bij een grotere plaats. En dat zijn zo dikwijls de kenmerken waaraan je een stadje kunt herkennen. Als het nou vanavond gaat om de vraag of Jeruzalem een stad is, ja, dan weten we het antwoord, hè. De stad Jeruzalem, gij gouden stad. En toch vanavond, in dat derde nachtgezicht van Zacharia, dan wordt Jeruzalem beschreven in dorpstermen, om zo te zeggen. Dat was in de oude Statenvertaling eigenlijk nog duidelijker op dit punt, dat heb je soms. Want als we nou vers 4 nemen, dan wordt er tegen die jonge man gezegd, Jeruzalem zal niet ommuurd blijven. In de oude Statenvertaling stond daar, Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden. En hier dus weergegeven met geen stadsmuren. Naar alle kanten openliggend, net als een dorp, waar je zo van alle kanten via de wegen naar binnen kunt rijden. Niet dat dat met Jeruzalem niet zo is, maar dan heb je dan toch de muren en de stadspoorten. Maar in de toekomst, zo luidt dit visioen, dat we dat dan letterlijk of geestelijk hebben te verstaan. Maar dat zal niet ommuurd blijven, het zal dorpsgewijs bewoond worden. Hoe zit dat? Wel, ik gaf al aan, zo bij de schriftlezing zojuist, dat het nog niet zo eenvoudig is welke figuren hier allemaal naar voren komen. Er verschijnt een man met een hoofdletter te schrijven. En over een engel of de engel. Moeten we dan denken aan de Zoon van God ook al in het Oude Testament. In ieder geval, er is ook een gewone engel, zal ik maar even zeggen, bij. En daar verschijnt ook een mens. Die jonge man uit vers 4. Loop snel en spreek tot die jonge man. En die jonge man die gaat Jeruzalem opmeten. Hoe groot die stad straks, als het volk weer helemaal teruggekeerd zal zijn. Hij wil Jeruzalem herbouwen en zo, weet u wel. Dat zit ook in 1 vers 16 al. In hoofdstuk 1 vers 16. En daar klinkt het. De Heere zegt, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint, daar heb je het al, hè, wat terugkomt in ons teksthoofdstuk. Ook in hoofdstuk 1, het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Ja, de Heere wil Jeruzalem herbouwen, vergaren hen en in vrede doen leven die uit Israël zijn verdreven. En ten tijde van Zacharia begint de stad al te herrijzen uit de puinhoop. U kent al die profeten die daaromheen te vinden zijn, hè, zoals Hosea enzovoort. En ook Zacharia. En die jonge man die hier naar voren komt, die heeft blijkbaar belangstelling voor de stad. De stad Jeruzalem heeft zijn hart gestolen. Hij heeft hart voor de zaak. En daarom is het op zich nog niet gelijk verkeerd dat hij de duimstok, het meetlint, wil hanteren. Hij gelooft vast dat de Heer Jeruzalem naar zijn belofte zal herbouwen. En hij kan haast niet wachten totdat het zover is. Hij wil aan de slag, hij toont veel ijver en liefde voor de zaak van de Heer. Een vurige jongeman. En dat wil ik dus niet gelijk afdoen als een soort overmoedige Jehu-ijver. Waren er maar meer zulke mensen, ook jonge mensen, ook in onze dagen. Als het winterwerk weer gaat beginnen, ook hier, het kerkenwerk, waren er maar meer die, net als die jonge man, zich ijverig inzetten voor de zaak van Gods Koninkrijk. Ouderen, jongeren, op wie je een beroep kunt doen als het nodig is en die het dan niet laten afweten en het altijd aan anderen overlaten. Maar helaas zijn er velen die op allerlei manieren hun verantwoordelijkheid niet nemen. Soms hebben ze wel geldige reden, maar soms, dan vraag je ook wel af, zijn het dan altijd weer dezelfde die het aan moeten pakken? Deze jongeman, hier in Zacharia 2, die weet van aanpakken. En dat hij daarbij in zijn jeugdig vuur wat erg voortvarend te werk gaat, dat zullen we dus maar niet al te zeer euvel duiden. Ergens las ik dat soort enthousiasme, die ijver van jeugdigen. Dat moet je niet doven, maar dat moet je leiden en begeleiden en corrigeren waar nodig. Daarover zo dadelijk nog meer, maar ook nu al gezegd, wat een les voor ons gemeente. Jeugdig enthousiasme moet je niet de kop indrukken en het niet blussen, dat jeugdig vuur. Ik las ergens dat jeugdig vuur blussen, dat is werk van de duivel. En dat leidt tot teleurstelling en schade en frustratie bij degene die zo afgestopt worden. Dat maakt ze moedeloos en passief en negatief. Begeleiden en corrigeren. En dat is wat anders. Dat doen de engelen. Maar dat afstoppen, dat is nog niks en zo. Dat is duivelswerk. Nou, daarover zo dadelijk dus meer. Maar dat die jonge man dus, die blijft toch wel wat erg in de berekeningen en in het cijfermateriaal steken. Het gaat allemaal over opmeten, maten en getallen. En dat is hem ook niet direct kwalijk te nemen. Zo, de Heer Jezus heeft ook gezegd, als je een toren gaat bouwen, dan moet je de kosten overrekenen. Als je, wat anders gezegd, als discipel achter hem aan wilt komen. Want genade is gratis. En tegelijkertijd kost het je alles. Het kost je jezelf. Daar moet je soms heel wat voor opgeven. En toch moet gezegd dat de manier van werken van die jongeling hier niet getuigt van een groot geloof. Want hij wil het werk van die grote God. God is groot, hè, zo hebben we ook gezongen. Dat werk van die grote God, dat wil hij op gaan meten. En zo kunnen ook wij wel te veel blijven steken in getallen, in plussen en minnen. Het zichtbare, wat volgens onze becijfering haalbaar is. Ik las daarover het volgende. De manufacturier, met die stoffen en zo, die gebruikt de L. De timmerman, de duimstok en de winkelier zijn gewichten, dat moeten ze doen. En ook maar goed bedenken dat God alle vals gewicht, L, waar, maat en munt, dieverij noemt. Doch men behoort tevens te weten, zo las ik dus, dat er een terrein is waarop al deze maten en gewichten volstrekt onbruikbaar zijn. Een dieverij zou de betekenen van de eer van God. Want men zou even goed kunnen proberen om de zee met emmertjes leeg te scheppen, of proberen van de hemelen met een span de maat te nemen, Job, probeer het eens, zo sprak de Heere, om de hemelen met de span te meten en de maat te nemen. Zouden we allemaal even goed kunnen proberen als opmetingen doen van Gods bestek omtrent Jeruzalem. Het koninkrijk van God is geen paskamer. En evenmin een rekenkamer. Maar wie daar gaat rekenen in dat koninkrijk van God met gewone getallen, die verrekent zich elk ogenblik, omdat God altijd werkt met oneindige getallen die niet uit te spreken zijn. Einde van dit wat lange citaat. Samengevat, niet meten en cijferen. Nou, daar ligt dus de fout van die jonge man. Hij meet met menselijke maat en redeneert in menselijke mogelijkheden en onmogelijkheden. En daar wordt hij, zou ik op terugkomen, dat verschil tussen duivelswerk en engelenwerk. Daar wordt hij door de engelen op gecorrigeerd, op dat punt. Nogmaals, zijn geestdriftig optreden wordt niet de grond ingestampt. Maar die engel met een hoofdletter en die andere engel treden naar voren. En dan moet rap tegen die jongeling gezegd worden dat de muren van Jeruzalem niet opgemeten kunnen worden. Want ze zullen er niet zijn. Jeruzalem zal niet ommuurd zijn in de toekomst. Maar zal dus dorpsgewijs bewoond worden. Zonder stadsmuren. Nou, jongen, dan kun je best je duimstok wel opbergen. Want je bedoelt het wel goed. Maar het heeft helemaal geen zin hoor. Berg maar op die duimstok, dat meetlint. En laat ook wij gemeente ons laten corrigeren door die engel vanavond. Want wij zijn dus soms letterlijk aan het plussen en in het midden. En het zijn dure tijden, ik weet dat allemaal, hè, met de energie en noem alles maar op. En bij de kassa, dat valt niet altijd mee wat je dan moet betalen. Maar een briefje van 50 euro bij de benzinepomp, nou, dan heb je net een tank vol. Maar als je hem boven de kerkcollectezak houdt om dan een briefje van 50 los te laten, nou, dat wil dan wel eens erg aan ons vast blijven zitten. En om als de een kan makkelijker missen dan de ander, dat besef ik wel. En maar is er dan in onze boekhouding geen plaats voor geloofsvertrouwen? Die weduwe bij de tempel, Jezus, die wees haar aan, hè? Hij heeft haar laatste cent gespandeerd in de dienst des Heeren, in die collecte, daar die schatkist daar bij de ingang van de tempel in Jeruzalem. En Maria, die heeft daar die kostbare fles nardus helemaal geleegd voor haar geliefde heiland Jezus. Zonde van het geld vond Judas, de penningmeester van de discipelkring. Ja, zulk soort mensen vinden het budget al gauw overschreden als het gaat om het koninkrijk van God. Maar niet alleen in materieel en financieel opzicht, ook op geestelijk vlak. Gebeurt het zo vaak, ik heb het ook tegen mezelf voor geen misverstand, maar gebeurt het zo vaak dat wij andere mensen aan het beoordelen zijn. Wikken en wegen en keuren en meten naar onze maat. Dan is het al gauw gewogen, gewogen en te licht bevonden. Op ons weegschaaltje. Dan voldoen ze niet aan onze maatstaven en onze groepscode. Ja, als ze niet tot ons eigen knusse kerkje behoren, dan kunnen ze al snel worden afgeschreven linksom of rechtsom. En vergeten we maar al te gemakkelijk dat alleen de Heere God de kenner van de harten is. En wat kunnen we ons vergissen? Trouwens, dat menselijk schatten en waarderen, dat houdt niet halt voor de hemelpoort. Want er zijn er ook die hun meetinstrumenten en hun weegschalen enzovoort en dat cijfermateriaal meenemen, hun rekenmachines tot voor de troon van God en hem de maat gaan nemen. Dan gaan we afdingen op Gods barmhartigheid. En u weet wel, hij is barmhartig en mild, langmoedig en geduldig. Genadig en groot van goede tierenheid. Dat moeten we maar niet inperken. Zijn grondeloze barmhartigheid, zoals in doopformulier ook staat. Het woord getuigt dat Gods genade een grote genade is. De rijkdom van Gods genade. De overvloedige rijkdom. Hij is groot van goede tierenheid. En het offer van zijn zoon, dat is een offer van oneindige kracht en waarde. Overvloedig genoegzaam tot verzoening en vergeving van de zonde van de gehele wereld. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de zonde en de schuld weggedaan. Dat is toch onmetelijk. Maar altijd weer hebben wij mensen het meetlint gereed om een ander de maat te nemen. Soms ook voor onszelf. Een klein geloof, een hoopje, een misschientje. Vaak komen we niet verder. En zo gaan we met onze eigen bestek aan de gang. Om naar ons gemaakt bestek dat gebouw van God te bouwen. En dan is Gods boodschap bij monden van die engel tot die jonge landmeter hier uit Zacharia 2 en tot ons: opbergen die handel. Want Jeruzalem zal niet door opmeetbare muren worden ingesloten en beperkt. Het zal niet onmuurd en dorpsgewijs bewoond worden. Vanwege de veelheid aan inwoners. Ja, het blijft geen klein dorpje. En geen gat of hoe je dat ook wel zegt. Nee. De veelheid van inwoners, mens en beest trouwens, wordt wel eens over gesproken. Wat een geweldig rijke en ruime belofte is er zo ook voor ons, deze Israëlzondag, in dit gedeelte uit de profetieën van Zacharia gelegen, gemeente. En dan volgt er nog meer. Ik, zo zegt de Heer in vers 5, ik zelf zal een muur van vuur zijn, de bescherming. Rondom Jeruzalem. Onwillekeurig denk je aan bekende woorden uit Psalm 125. Hè? Rondom Jeruzalem zijn bergen. En zo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid. Bergen. Hè, maar hier als een vurige muur. Onwillekeurig denk je ook aan wat in een van de andere profeten ook staat. Hè? Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, hè, met onuitwisbaar schrift. Uw muren, Jeruzalem, ja dan toch muren, die zijn steeds voor mij, zegt de Heer over Jeruzalem. Maar hij zelf zal een vurige muur van rondom zijn. En zo vervolgt hij in vers 5, in haar midden zal ik zijn tot heerlijkheid. De tempel wordt immers herbouwd, want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn inwoning hoog vereerd. Wat een rijke en genadige belofte voor het volk van God. De Heere zal Jeruzalem nog verkiezen. Zijn onverdiende liefde, verkiezende liefde. De God, de Heere der legermachten, die zal hen beschermen tegen de vijanden. Hij zal die vijandige volken overwinnen, zelfs inwinnen. Niet alleen overwinnen, maar ook inwinnen voor zijn dienst. En voor het Joodse volk is de opdracht om te maken dat ze wegkomen uit dat land van het noorden, weet u wel, uit Babylon. En voor de heiden is daar de nodiging om tot Israël te komen. Zoals verderop in Zacharia, daar is hij alweer 40 jaar ouder. In dat verdere gedeelte in Zacharia zijn profetieën, daar klinken die bekende woorden. Uw koning komt, o Jeruzalem, zachtmoedig. Gezeten op een ezelin, de Messias koning. En bij de intocht in Jeruzalem is dat vervuld. De kinderen die zongen en die juichten. En ook de profetie uit Zacharia verderop. 10 mannen zullen de slip van de mantel van een Joodse man grijpen. Schrijf dan man maar met een hoofdletter. En wij zullen met u gaan, zullen ze zeggen. Onwillekeurig denk ik dan aan die bloedvloeiende vrouw die slip van de mantel van de Heer Jezus aanraakt. Hè? Dat kwastje van een van de kwastjes van zijn talit, zijn gebedsmantel. De slip van de Joodse man grijpen. En ze zullen komen om zich te buigen voor de koning van Israël, de Heere der legermachten. Dan zie ik de wijzen uit het oosten aankomen. Naar dat kind, dat koningskind dat geboren is. We hebben zijn ster gezien. En ze komen hem met hun geschenken vereren van alle kanten. En het Joodse volk heeft vele godsdienstige feesten, zoals die ook zijn ingestelde. Yom Kippur, hè, dag van bedekking, schuldbedekking, hè, de grote verzoendag. De schuld voor het heilige oog des Heren bedekt. Sukkot, het loofhuttenfeest. Het volk, net als in de woestijn, weer woont in tenten. Vele andere feesten. Het is vaak zo gegaan dat onze heilsfeiten juist op zulke hoogtijdagen zijn terechtgekomen. Pesach, het feest van de voorbijgang, de verlossing uit Egypte. Ja, toen werd het kruis en opstanding. En het oogstfeest, het Pinksterfeest, te Jeruzalem, daar werd toen juist uitgerekend, of hoe moet je dat zeggen, door God geleid in zijn plan. Op dat feest der eerstelingen werd daar in Jeruzalem de Heilige Geest uitgestort op alle volken, natiën en tongen. Parten, Meden, Elamieten enzovoort. Nou geloof ik, nou, ik ben nog niet zo eentje die zegt dat wij nou die Joodse feesten allemaal moeten gaan vieren. Dat ook wij loofhuttenfeest moeten gaan vieren, maar dat even terzijde. Maar dit blijft staan. Deze Israëlzondag 2022 mag onze verbondenheid met het Joodse volk worden onderstreept. Want de Heere heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wie zijn wij dan? Dan om dat anders te zien. Joden zullen zien wie ze hebben doorstoken. Maar de Heere, die zal Jeruzalem nog verkiezen, zoals ook het slot van dit gedeelte ons leert. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Wat dat betreft, gemeente, als de Joden wat de verkiezing betreft geliefden zijn omwille van de vaderen, en als de genadegaven en de roeping van Israëls God onberouwelijk zijn, zoals Paulus leert in die bekende hoofdstukken Romeinen 9 tot 11, als de Heere dat zo ziet en zijn verbondstrouw aan Israël nooit heeft gekrenkt, nooit het verbond met Israël heeft opgezegd, om maar even zo weer te geven, wie zijn wij dan om Israël af te schrijven en Jeruzalem te laten vallen? Zoals in het verleden maar al te zeer is geschied, soms argeloos, in onwetendheid. De kerk is in plaats van Israël gekomen. Dat was toch zo? Het Oude en het Nieuwe Testament, dat was toch voor de volken? Maar dat ging ook wel eens gepaard met allerlei vormen van Jodenhaat en vervolging. In plaats van Jeruzalem kwam de kerk en Israël werd vervangen door Gods volk, wereldwijd. En toen mocht Israël er wel van afvallen. Nou, tot op zekere hoogte mag het zo zijn dat wij delen in Gods zegen van zijn genadeverbond met Israël. Als we maar nooit denken in een soort hoogmoedswaan, dat wij in plaats van Israël zijn gekomen, in die zin dat God zijn volk Israël verstoten zou hebben. God heeft zijn volk niet verstoten, zo schrijft Paulus klip en klaar. God heeft zijn volk niet verstoten. Ze zijn slechts tijdelijk min of meer buiten beeld geraakt, of hoe moet je dat zeggen, tijdelijk. Jeruzalem zal van de heidenen worden vertreden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zouden zijn, heeft Jezus gezegd. Maar al de eeuwen door is het Joodse volk het volk van God gebleven. En daar liggen beloften voor dat volk in de eindtijd, voorafgaande aan de wederkomst. En u kent wellicht die bekende profetie. Die is dan niet zo in die zin dat die in de Bijbel zo is opgeschreven, maar het komt wel rechtstreeks uit de Bijbel weg. Ik bedoel de profetie van vader, de oudvader, de oude schrijver Wilhelmus Abrakel. Die in zijn bekende boek De Redelijke Godsdienst, ik heb u dat wel eens verteld, meen ik, een aantal jaren geleden. In De Redelijke Godsdienst, daar stelt hij zichzelf op een gegeven moment de vraag, zal dat volk weer wonen binnen de grenzen van het beloofde land en binnen de muren van Jeruzalem. 1750 schreef hij dat, hè? 1750, toen heel het Joodse volk nog in de verstrooiing, in de diaspora was. Net als in de ballingschap destijds. Zal dat volk weer wonen binnen grenzen en muren van het land en van de stad? Wij geloven dat het geschieden zal, schreef Wilhelmus Abrakel in 1700. 1700 schreef hij dat. En zo'n 2,5 eeuw later, bijna, 1948, na de Tweede Wereldoorlog, al die vreselijke dingen die gebeurd zijn, al die Joodse kampen enzovoort, de concentratiekampen, de gaskamers. In 1948 waren velen weer teruggetrokken naar het beloofde land. En toen werd de staat Israël hersticht. En dan weet ik wel, Israël als volk en politiek en militair en godsdienstig, dat is nog allemaal niet op één hoop te gooien, maar Israël is Israël. En waar vader Brakel op grond van Gods woord aangaf, dat de tijd dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zou worden slechts tijdelijk zou zijn, totdat de tijd van de heidenen vervuld zou zijn. En 250 jaar voor de stichting van de staat Israël, toen gaf hij dus aan vast te geloven dat dat volk weer zou wonen in het beloofde land en binnen de muren van Jeruzalem. En hij heeft gelijk gekregen. Zoals zoveel toch ook wel. Hè, er waren er zeer velen die daar nou niet direct visie op hadden. Dan moeten we eerlijk zeggen dat Luther en Calvijn wat dat betreft ook een blinde vlek hadden. Min of meer, zeker Luther. Is een afkeer die kreeg van het Joodse volk. Maar spoedig daarna, dat heeft niet zo lang geduurd in de nadere reformatie in Engelstalig gebied en ook in Nederland, zijn er velen geweest, zoals ook Wilhelmus Abrakel, die daar wel oog voor hebben gekregen. De geest die zal verder leiden, die zal ook in al de waarheid leiden, zo luidt de belofte van de Heer Jezus. Ze hadden visie voor Israël. En dat mogen wij dan ook wel hebben. En deze Israëlzondag. Wat extra aandacht voor Gods oude volk, zoals dat heet. Maar wij geloven niet in Israël, maar in de God van Israël en in de Messias van Israël. En Israël is geroepen om Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, Christus, aan te nemen. Maar ook wij, hij, onze hoogste profeet, priester en koning, om hem aan te nemen als onze persoonlijke heiland en zaligmaker. Heb jij dat al gedaan? En nu thuis. Jezus aangenomen. En niet één keer, maar keer op keer. Want Paulus die schrijft, als je van Jezus Christus bent geworden, door het geloof bedoelt hij, dan bent u het nageslacht, dan bent u Abrahams zaad. Als je in Christus bent. Hij die gekomen is als een licht tot verlichting van de heidenen. En tot heerlijkheid van Gods volk Israël. Zo luidt de lofzang van Simeon in de tempel. Laten wij Israël dus niet negeren of afschrijven. Niet voor niks staat er in vers 8 van ons teksthoofdstuk. Want wie u aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. Een oogappel, dat is dat kleine donkere balletje in je oog. Kun je niet hebben dat ze eraan zitten. Dat ligt zo teergevoelig. Ja, als er een staaroperatie is, dan moet dat goed verdoofd worden. Nou, zo is Israël. Dat is een heel gevoelig plekje bij de Heer. Gods oogappel. Dan moet je niet aankomen. Dat is onverdraaglijk voor de Heer. Dat ligt heel teergevoelig. En zo ligt dat op de dag van vandaag ook voor de vijanden van Israël. En er zijn er wat. Dat antisemitisme, de jodenhaat, ook binnen de grenzen van Nederland en zo. Wat ze allemaal te horen krijgen. Maar laten we weten, wie Gods volk aanraakt. Daar hebben wij natuurlijk wel eens een beetje wat dierbaar gemaakt voor een zekere groepering meer in onze richting. Nou, dat ook natuurlijk wel. Maar zeker ook Israël. Wie dat volk, Gods volk aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. Dat is voor God onverdraaglijk, zei ik. Er was in de oorlog, de laatste oorlog, Tweede Wereldoorlog, Toen begon Hitler de Joden uit te roeien. Met die gaskamers en zo. En toen was er een eenvoudig kind van God en die zei, nou gaat hij eraan, Hitler. Waarom? Wel, wie Gods volk aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. Maar ook wij mogen zingen dan, in Israël ingelijfd. Hè? Misschien hebben we het vanmorgen wel gezongen met die doopdienst. In Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Ook wij mogen zingen, bewaar me als de appel van het oog en wil mij met uw vleugelen dekken. Ook wij mogen in Christus roem op Gods bescherming dragen. Maar zouden wij het Israël misgunnen? Dat dat volk nog steeds, ondanks alles, want er zijn niet van die lievertjes hoor, de Joden, echt niet en wij ook niet. En ze zijn niet uitverkoren omdat zij zoveel beter waren dan andere heiden enzovoort. Dan de heidenvolken. Ja, maar dat is Gods verkiezende liefde. En zouden wij het Israël misgunnen dat dat volk nog steeds Gods oogappel en Gods troetelkind is, zo staat het ook in de Bijbel over Efraïm. Zouden we het erg vinden als God zijn belofte gaat vervullen dat heel Israël zalig zal worden? Aan gans Israël is de belofte immers toegezegd tot zijn verbond in eeuwigheid. We hebben het gehad over berekening straks. Misrekening, soms beter gezegd. En zo is de eeuwen door ook gegaan met betrekking tot Israël. Hebben we veel te krap gerekend vaak. Van binnenuit. He, dan was daar bijvoorbeeld die zelf een Jood was, de profeet Elia. Nou, alles met Agab en Izebel weet u wel. En die zat daar moedeloos ter neer. Op de vlucht. En toen daar een engel naar hem toe kwam. Waarom zit je hier? Wat doe je hier, Elia? Dat was een van zijn klachten. Ik alleen ben maar overgebleven. Ik alleen. Oh ja. De Heere had zich nog 7000 doen overblijven, die de knie voor Baal niet gebogen hadden. En dan had de profeet, de grote profeet Elia, dat is toch een grote, Mozes en Elia, weet je wel, in één adem. Elia had geen overname, zeggen we dan, voor die 7000 die er nog wel waren. Had hij geen overname voor. Maar ze waren er wel. 7000, laat het een symbolisch getal zijn, maar dan nog. Maar ook nu nog. Van binnenuit, maar ook van buitenaf. Die geluiden, dat de gedachte, dat al dan niet geuit, dat het met dat Joodse volk toch niks gedaan is. Maar de Heere heeft zich een overblijfsel geformeerd naar de verkiezing van de genade. En zo zal heel Israël zalig worden. Gans Israël. Nou, wij zeggen wel eens, als het hele dorp liep uit, hè. Nou, er zullen misschien best wel een paar achter zijn gebleven en zo, maar bij wijze van spreken, het hele dorp liep uit. Zo zal ook heel Israël zalig worden. Zouden we het erg vinden, gemeente? Als heel Israël zalig zou worden? Op Gods tijd en op Gods wijze. Ach, de zijnde die blijven altijd weer steken bij een klein kuddeke. Terwijl de Heer in zijn woord spreekt over een grote schare die niemand tellen kan. Maar er zijn altijd weer mensen die bang zijn dat de hemel overbevolkt zal raken. En dat er misschien wel te veel mensen zalig zouden worden. Maar het nageslacht van vader Abraham en dat volk uit Abraham gesproten zal talrijk zijn als de sterren aan de hemel en de zandkorreltjes aan de zee. Tel ze als je ze tellen kunt, vader Abraham. Ontelbaar, onmetelijk. En ook het offer van de verlosser uit het volk geboren, zo gaf ik al aan. Dat is een offer van oneindige kracht en waarde. En wat een tragiek en wat een schuld is er dan voor Israël. Als het ware over zichzelf hebben afgeroepen. Dan is het toch zo dat de staat, zo begint het Johannes-evangelie. Hij, de Messias, is gekomen tot het zijne. Dus tot zijn eigen volk, zijn eigen broeders en zusters. gekomen tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Dat is de boodschap van het evangelie, gemeente. Een kracht van God tot redding en behoud en zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood. En ook de Griek. En dan is het waar. Dat volk heeft het geroepen daar op het plein voor Pontius Pilatus, de rechter. Die Jezus van Nazareth, laat hem gedood worden. En laat Barabbas vrij. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ja, het staat er. Dat is een vreselijke uitspraak. Maar laten we alsjeblieft niet denken dat wij God een handje zouden moeten helpen om zijn wraak, zijn verbondswraak over Israël uit te voeren. Want het is wel eens opgevallen. Waar daar staat, zo tegen het eind van het evangelie, de lijdenstijd. Zijn bloed komen over ons en over ons nageslacht, onze kinderen. Enkele bladzijden verderop staat, u komt de belofte toe. En uw kinderen. En zoveel als het de Heere er nog bij zal roepen, die verre zijn. U komt de belofte, de heilsbelofte toe. Ach, laten we niet te krap denken, gemeente, van de genade van God. En in het nieuwe Jeruzalem, zoals Johannes op Patmos stad zag neerdalen. O, wie zal die grote stad opmeten? Daar juicht een grote schare, die niemand tellen kan. Ook een grote schare van kinderen juicht daar voor de troon van God en van het Lam. Een grote schare, een menigte uit Jood en Heiden. En het is dus naar zijn verkiezend welbehagen dat de scheidingsmuur tussen Israël en de volken in Christus doorbroken is. Mag u dan weten, gemeente van onze Heer Jezus Christus, zal ik maar even zeggen. Voor wie is die gemeente anders, hè? Maar mag u weten, op weg te zijn naar dat nieuw Jeruzalem, o zaligheid, nooit af te meten. Daar zal de lofzang eeuwig klinken, wat wij nu ook gaan zingen. Zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89 vers 1 en 8. Amen. danken en bidden, gemeente. Heer Israël is als die ontrouwe Gomer uit die andere profetie van Hosea. Maar u hebt uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wij mogen erin delen, uw liefde, uw verbondstrouw. Lo Ami, niet mijn volk werd mijn volk. En Lo Rugama, niet ontfermd. Dat is uw ontferming, uw grondeloze barmhartigheid voor Jood en Heiden. En wij rekenen zo vaak, heren. Soms te ruim, al te vaak ook te krap. Heren, laat het in uw hand liggen. Voor onszelf, voor uw kerk, wereldwijd, zo bid u ook voor deze plaatselijke gemeente. Zegen dominee Langeweg en andere ambtsdragers, met allen die hun lief en dierbaar zijn, ook allen die arbeiden in het ambt van alle gelovigen, christelijk onderwijs, clubs en verenigingen. Heren, en we bidden u voor uw kerk wereldwijd, onze broeders en zusters in vervolging en verdrukking. Maar zegen ook het kerkenwerk, missionair en diaconaal ook. Gedenk ons land en volk, onze regering. Een beschamende vertoning soms wat er in Den Haag allemaal gebeurt. En we hoeven niet alles goed te keuren wat er besloten wordt. Maar we bidden u voor onze overheid. Om wijsheid en recht en gerechtigheid en barmhartigheid. Voor ons koninklijk huis bidden we u, voor ons koninklijk paar. Onze koning is van Israëls God gegeven. Die eeuwige koning. Leer ook hen buigen, Heer, hoe langer hoe meer bij uw kribbe. En knielen bij uw kruis. We bidden u verder, heren, voor de groten van deze aarde. Bijzonder daar waar oorlogsdreiging is. Denk aan Noord-Korea, Kim Jong-un met zijn raketten en zijn grootspraak. En we denken aan Oekraïne, waar het niet alleen bij woorden, maar ook bij daden, in daden gebeurt. En de dreiging die daarvan uitgaat. De inlijving van gedeelten van het buurland Oekraïne door Rusland. We bidden u, heren, voor dat onderdrukte en dat bestreden volk. We bidden u ook voor die jongens die er maar op af worden gestuurd. Die er vaak ook weinig in te zeggen hebben. Heren, maar wil daar de vrede nog teruggeven. Wil de vrede bewaren. En bewaar voor een kernramp of een kernoorlog. Die vreselijke dingen die daar kunnen gebeuren. We leven al zo lang in vrede. Heer, en we vinden het vaak maar zomaar zo gewoon. En wat hebben we ermee gedaan? Heer, ontferm u over deze wereld. Maar bidden u ook voor in het Midden-Oosten. De Arabische volk, onze broeders en zusters uit de kerken daar. Maar in gevolg uw opdracht bidden u ook met een algemene stem om de vrede voor Jeruzalem. En of dat u, heren, in genade u wilt ontfermen over uw oude bondsvolk. Zegen kerk en Israël in deze eindtijd. En dat we onze hoofden opheffen omdat onze verlossing nabij komt. U maakt op hun gebeden, zo hebben we gezongen, gans Israël, heel Israël eens vrij van ongerechtigheden. Doe zo ook aan ons, Heer, ook aan mij. Zo geven we deze dienst terug aan u. Hoor onze gebeden, neem onze dank aan. Hoor de lof die we u zingen. O God, ene God van Israël. Drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij al de eer. Amen. Onze slotzang is Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En ook het vierde vers laat al de stromen vrolijk zingen. En wat er verder volgt, Psalm 98, tweede en vierde vers. aankomst is er al een gigantische wereldjuich van vreugd. Gaat u dan heen in vrede, gemeente, en draag met u de zegen van de Heere, God van Israël, van wie we ook zingen. Deze God is ook onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.